van der Wind. Deze dienst is een voorbereiding op het heilige avondmaal. De schriftlezing is uit Lucas 10. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. Vanavond om 6:30 dominee Wassinkmaat uit Gameren. Zondag 16 februari om 9:30 dominee van der Wind. Er is dan voorbereiding heilige avondmaal om 6:30 ook dominee van der Wind. Er is dan dankzegging en nabetrachting heilige avondmaal. Voorbeden. Op zondag 2 februari is overleden Antonie Baron in de leeftijd van 63 jaar. Hij woont aan de Raadhuishof 2, de Kerkwijk. We bidden voor zijn vrouw Gerda, zijn kinderen en kleinkinderen. We zijn dankbaar met het gezin Gerben en Marinda Blokland, gemeen 23 Delwijnen. Afgelopen vrijdag is er een zoon en broertje geboren, Manoach Marinus Cornelis. Ze noemen hem Manoach. Mevrouw Jedehaas Struik verhuist morgen van de Hoogveldweg 5 in Kerkwijk naar een kamer in de Lindeboom in Ammerzoden. Om persoonlijke redenen heeft diaken Erik van Wijnen op Land 12 Kerkwijk besloten het ambt neer te leggen. We danken hem voor zijn inzet en voor de broederlijke samenwerking in de kerkenraad. Mededelingen. Censura Morum. Mocht u in verband met de bediening van het heilig avondmaal gebruik willen maken van Censura Morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of de schriba. Bezinningsuur. Het bezinningsuur voor het heilig avondmaal zal donderdagavond 13 februari worden gehouden in Ebenezer. Aanvang 8 uur, inloop vanaf 7:45. Collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en volgende week is de tafelcollecte bestemd voor woord en daad. Voorzang is psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, van Psalm 89, het 19e vers. Dat doen we in het verband met het overlijden van Toon Baron uit Kerkwijk. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. We zingen nu van Psalm 89, vers 19. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting, zingen van Psalm 119, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, leer uw gena bij uw wetten leren. Psalm 119, vers 15. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen gevraagd werd wat het groot gebod is in de wet, zei Jezus: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. In verband met de viering van het heilig avondmaal, zo de Heer het geeft volgende week zondag, zullen we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. We lezen nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van een maaltijd, en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorstad wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven prachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in prachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, dat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover uit het formulier. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote trouwe God, eeuwige Vader in de hemel, we komen in ons gebed tot uw genade trouw. U bent de levende God die ons kent, die regeert, die ook naar het gebed hoort wat tot u wordt opgezonden. En daar danken we u voor, we prijzen uw grote naam. U bent de getrouwe, groot van genade en ontferming. U bent het die ons ook weer samen roept, zodat we hier kunnen zijn in de kerk, naar uw woord te luisteren. De boodschap van de wet en van het evangelie, om u aan te roepen en zo kracht en sterkte bij u te zoeken. U danken wij daarvoor. We belijden ook vanmorgen, nadat we de 10 geboden hebben gehoord, en ook dat kernachtige gebod van de liefde, waarin u vraagt dat wij u boven alles lief hebben met alle kracht en heel ons hart, en dat we daaraan verbonden ook onze naaste lief hebben. Wanneer we zo naar de wet hebben geluisterd en ook naar de overwegingen van het avondmaalsformulier, dan hebben we alle reden om ons voor u te verootmoedigen, om ook vanmorgen te belijden dat wij in onszelf schuldig zijn, dat we bevlekt zijn met zonden, dat het kwade zo in ons woont. En Heere, daarom vragen we u of u ons genadig wilt zijn. Wilt u ons alle zonden vergeven? Wilt u het ons niet toerekenen, maar ons aanzien in Christus? Hij is immers gekomen. Hij gaf zijn leven. Zijn bloed brengt een volkomen verzoening. Daarop is onze hoop en verwachting. Daarin vinden wij rust. En wij bidden van u, wilt u zo geven dat we door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen weten en vertrouwen op uw genade en zegen. Help ons zo. Ook in de moeite van het leven, Heere, de moeilijkheden waarmee we strijd hebben te voeren, de dingen die ons verdriet doen, geef daarin uw hulp en troost. En mogen wij toch ook telkens weer leren om met onze dankbaarheid en met onze zorgen te schuilen bij u in het gebed, in uw woord, ook als we samen zijn in de kerk, dat u onze God bent, die een toevlucht is van generatie op generatie. En wij bidden van u, geef dat we dat ook vanmorgen zo mogen ontvangen van u. Schenk u zegen wanneer we luisteren in het spreken, in bidden en zingen, dat we daarin uw nabijheid mogen ontvangen. Dat u zelf in ons midden bent, naar uw belofte. Open onze harten, zegen uw woord door uw Heilige Geest en vervul ons ermee, zodat we u zoeken en zodat we u van harte groot maken. We bidden ook om De hulp en leiding van de Heilige Geest in de voorbereiding op het Heilige Avondmaal in deze dienst en in deze week. Sterk ons daarin en geef dat we als gemeente er ook naar mogen uitzien. En Heer, ook als er persoonlijke vragen en worstelingen zijn, geef daarin uw hulp en licht. Gedenk uw kerk over heel de wereld, die samenkomt rondom het woord en ook het sacrament. We bidden van u, wilt u het zegenen. Gedenk christenen die te lijden hebben onder vervolging, die wonen in gebieden waar ze worden veracht of bedreigd. Schenk ze uw hulp en genade. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Zegen uw woord voor ons. En laat het ook voor morgen zijn dat onze aandacht en onze harten op u gericht zijn. En dat we samen u groot maken. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel. En we openen de Bijbel in het Evangelie naar Lucas. In hoofdstuk 10. We beginnen te lezen bij vers 21 tot en met vers 37. De schriftlezing vindt u in Lucas 10. En we gaan beginnen met lezen bij vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is, dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 Denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Tot zover de schriftlezing. Als tekst voor de preek van vanmorgen noem ik u vers 29 en vers 36. Dus vers 29, waar die wetgeleerde het volgende zegt, maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En dan ook vers 36, woorden van Jezus. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? We staan in de preek stil bij drie punten. Ook volgende week, bij het avondmaal hoop ik, is het gedeelte te preken. Dan zullen we wat meer op de inhoud van de gelijkenis ons concentreren. Nu dus bij deze twee versen, vers 29 en 36. Ten eerste de vraag van de wetgeleerde. Ten tweede de reactie van Jezus. En ten derde de praktijk van de liefde. Dus de vraag van de wetgeleerde, de reactie van Jezus en de praktijk van de liefde. We gaan zingen van Psalm 95, de versen 2, 3 en 4. Uw gaven worden ingezameld in de collecte. En wij zingen dan van Psalm 95, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, die wetgeleerde die in discussie gaat met Jezus, die kent de theorie. Hij denkt precies te weten hoe het zit. Maar werkt dat ook? In de praktijk? Klopt het dan nog? De wetgeleerde die stelt een gewichtige vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is nogal wat. Het eeuwige leven beërven. Ja, daar kun je mooi over filosoferen. Dat je die heerlijke bestemming bereikt, het leven bij God. En wat zou je daarvoor moeten doen? Dat krijg je toch niet zomaar? Je moet dit doen. Of je moet dat doen. Deze regels houden of je daarvoor inzetten. We kunnen prachtige antwoorden bespreken. De vraag, wat moet ik doen voor het eeuwige leven? Maar als je kijkt naar een mens in de rauwe werkelijkheid, klopt het dan wel? Kun je dan iets met zo'n antwoord dat wordt gegeven? Neem als voorbeeld die reiziger die werd overvallen. Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel in de handen van de rovers. Van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een lange weg. Door een verlaten gebied. Te voet is het wel een dagreis. Het is daar heet. Het is daar bergachtig. Droog. Er zijn er overal grotten waar bendes zich makkelijk schuilhouden. En een paar rovers pakken deze reiziger. Ze trekken hem de kleren uit. Ze geven hem er hardhandig van langs. En als ze hun buit hebben, laten ze hem liggen langs de weg, half dood. Dat is dus zijn toestand. Die maakt niets meer klaar. Die komt geen stap meer verder. Nog even. En hij zal sterven. Als je er zo bij ligt. En dan opnieuw die vraag. Wat moet je doen? Om het eeuwige leven te beërven. Is er ook voor zo iemand nog hoop? Wat kun je als je er half dood bij ligt? Of is het dan te laat? Nou, zegt iemand, maar dat is wel een extreme situatie. Dat hoeven we toch niet als voorbeeld, als een regel te nemen. Toch is juist zo'n situatie een goede test. Of wij op de vraag naar het eeuwige leven een antwoord hebben voor de sterken. Voor mensen die tenminste iets kunnen. Of kan ons antwoord juist de stervenden gelden. Mensen die er ellendig bij liggen. Voor hen is die vraag naar het eeuwige leven toch nog het meest urgent ook. Het debat tussen die wetgeleerden en Christus, dat begint met die vraag hoe je het eeuwige leven krijgt. En wat voor soort antwoord zou er op gegeven moeten worden? En je zou kunnen zeggen, gemeente, dat het avondmaal daar een voorsmaak van is. Je krijgt daarin iets mee in het avondmaal van Christus, van zijn opstanding, van dat leven en de kracht van de opstanding. Je mag daar vast even geestelijk dicht bij de Heere zijn. En als we dan daar ook die vraag voor stellen. Je vraagt, Wat moet ik doen om dat mee te beleven? En ieder kan daar zijn gedachten bij hebben. Je moet dit doen, of je moet dat hebben beleefd, of je moet zo christen zijn. Ja, daar kunnen we mooi over debatteren. Maar geven wij een antwoord voor de sterken? Voor mensen die er wat van kunnen, die het goed voor elkaar hebben? Of is er ook een boodschap voor de moedelozen? En heeft het antwoord daar ook zeggingskracht voor? Die wetgeleerde die vraagt: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En als u nu denkt, ja, waarom stelt hij die vraag? Geeft de Bijbel daar antwoord op? Namelijk om Jezus te verzoeken. Hij wil de Heere in de val lokken. Hij wil de Heere doen struikelen. Hij heeft moeite met Jezus en daarom stelt hij die vraag. Nou, welk probleem zal deze wetgeleerde dan hebben met Jezus? Nou, de Heere, die spreekt mensen zalig. De Heere, die doet grote uitspraken. Wie wel of niet God kennen, over wie wel of niet veroordeeld zullen worden, enzovoorts. Jezus zegt daar nogal wat over. Hij doet daar zelf steeds uitspraken over. En zoals we de Heer Jezus uit het evangelie kennen, dan denken wij eerst aan dat Jezus de kring breder trekt dan gewoon was. Hij sluit wie buiten stonden erbij in. Want Jezus die roept tollenaren, tot bekering. Mensen die er voor het idee buiten stonden, roept hij erbij. Hij eet met hen. Aan zondaren verkondigt hij het evangelie. En dat is ook zo. Jazeker, dat doet Jezus. Ook voor de Samaritanen houdt hij de deur niet dicht. Dus Christus trekt in zekere zin de kring ruimer. Dat valt ons op. Dat geeft ons hoop. Maar de wetgeleerde, die zal ook dat andere opvallen. Want die wetgeleerden die zullen vast merken dat Christus tegelijk hen buitensluit, in zekere zin. Die vrome Joden, die zo ijverig zijn met de geboden, die horen er helemaal niet per definitie al bij. En dat zullen die wetgeleerden wel aanvoelen en horen. Eerder in het hoofdstuk heeft Jezus gewaarschuwd dat een aantal Joodse steden een zwaar oordeel zullen ontvangen. Capernaum, heeft hij gezegd, zal tot de hel toe worden neergestoten. Als die wetgeleerde nu luistert naar de Heer Jezus en het goed hoort, dan is het alsof alleen de volgelingen van Jezus zalig worden. Alleen wie hem ontvangen. Alleen wie de boodschap van zijn dienaren geloven. Die zullen vrede hebben. Die zullen het leven binnengaan. En dat, gemeente, dat stuit die wetgeleerde natuurlijk tegen de borst. Zou hij er dan buiten staan, als hij Jezus niet gelooft en volgt? Zou het dan niet voor hem zijn? Zou hij dan ook per se voor Jezus moeten buigen? Dat kan toch niet kloppen, denkt hij. Dat is tegen de Torah, tegen het woord van God. Nou, daar wil deze man Jezus op pakken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Maar de Heere, hij doorziet die verzoeking wel. De Heere zegt, wat staat er geschreven in de wet? Wat leest u? En zo maakt de Heer Jezus duidelijk, hij leert niet iets anders dan de Torah. Dan de wet. Dan wat God heeft geopenbaard. En de wetgeleerden die vatten het samen met het dubbelgebod van de liefde. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met alles wat in u is en uw naaste als uzelf. Die samenvatting die is niet nieuw van Christus. Maar de Joden die kennen die al vanuit de boeken van Mozes. Soms denkt men dat het dubbele gebod van de liefde iets specifiek christelijks is. Iets wat Jezus voor het eerst heeft duidelijk gemaakt. Maar die beide geboden die komen regelrecht uit het Oude Testament. Ieder op een eigen plaats. En die wetgeleerden die noemt dat op. Het gebod van de liefde voor God en de naast. En de Heere zegt, u hebt goed geantwoord. Breng het in de praktijk. Doe het en u zult leven. Maar ja, zo bereikt die man zijn doel niet. Hij wil Jezus ergens oppakken, dat hij toch gelijk krijgt om niet aan Jezus kant te staan. Hij wil zichzelf rechtvaardigen, zegt vers 29. Hij wil blijven geloven dat het met hemzelf wel goed zit. Hij wil laten zien dat hij het weet, dat hij het goed doet. Ook als hij Jezus niet volgt. En daarom stelt hij nog een vraag. Wie is mijn naaste? Want de mens die is steeds geneigd om zichzelf te rechtvaardigen. We willen onszelf niet veroordelen. We willen onze zonden liever niet overdenken. We willen geloven dat we het goed doen. Dat wij het kunnen. Dat we gelijk hebben. Zichzelf rechtvaardigen. Maar Christus zegt, ja, zo blijf je erbuiten. Wie zichzelf verdedigt en wie zichzelf vrijspreekt, die rekent verkeerd. Die krijgt van God geen gelijk. Leer het eerst maar eens te verliezen. Dat u geen uitvluchten meer hebt, maar dat u een zondaar bent. Dat u arm en verloren bent. Want in die houding, dat je jezelf vernedert, jezelf veroordeelt. In die houding mag u komen aan zijn tafel. De wetgeleerde probeert zichzelf te rechtvaardigen. Hij zegt, wie is mijn naast? Voor zichzelf zit hij er niet over in, maar hij denkt dat hij Jezus zal kunnen beschuldigen, dat Jezus zelf tegen de wet van God ingaat. Wie is bij Jezus de naaste om lief te hebben? Toch niet alleen maar zijn eigen volgelingen. De vraag van de wetgeleerde. De tweede, de reactie van Jezus. Wie is mijn naaste? De Heere die begint zijn antwoord met een gelijkenis. Dat verhaal over de reiziger van Jeruzalem naar Jericho. Hij wordt overvallen. En dan ligt hij half dood langs de weg. En er komen 3 mensen langs. Een priester, een leviet en een Samaritaan. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Wie is dat in deze gelijkenis? Wie is hier de naaste die we dan moeten liefhebben? Nou, Christus die doet iets bijzonders met deze vraag. In vers 36 draait hij het een soort om. Hij vraagt ons om het te bekijken uit een ander perspectief. De Heere vraagt niet wie van die drie heeft het gebod het beste gedaan. Hij zegt ook niet, nou kijk, zo'n zwaar gewonde man langs de weg. Dat is uw naaste. Zulke mensen moet je lief hebben. Die hebben je hulp nodig. Nee. Wie van deze drie is de naaste geweest van die halfdode man? Jezus draait het een soort om. Als je daar nou zo ligt, als je daar ligt, eenzaam, geslagen, beroofd. Wie is dan voor jou je naaste? Naaste, dat woord duidt op nabijheid. Wie komt je het dichtste bij? Wie is er bij je in de buurt? Dat is je naaste. Nou jongens en meisjes, dan moeten jullie maar even meedenken. Er ligt daar een man langs de weg. Die is in elkaar geslagen door de rovers. Hij kan niets meer. Hij heeft pijn. Die man ligt daar alleen. En het is ergens tussen de bergen waar niemand woont. Hij zal vast wel erg bang zijn. Maar dan komen er drie mensen over de weg. En dan nu is de vraag, wie komt er het dichtste bij deze beroofde man? Nou, let maar op. Eerst is er een priester. Priesters die werken in de tempel in Jeruzalem voor God, dat weet hij. Zal die priester naar hem toe komen? Nee. Die priester die loopt aan de overkant van de weg langs en hij ziet die halfdode man wel liggen, maar hij komt niet naderbij. En dan komt er een leviet. Die werkt ook in de tempel. Dat is een echte helper. Maar als de leviet die beroofde man ziet, dan loopt hij ook snel door aan de overkant van de weg. De derde is een Samaritaan. Dat is ja, gedeeltelijk een ander volk, waar de Joden niet van zo van houden. Maar wat doet deze Samaritaan? Hij komt in de buurt, hij ziet die beroofde man en die Samaritaan die krijgt medelijden. En die begint hem te helpen. Kijk wat hij doet. Hij verzorgt de wonden, hij verbindt ze. Hij helpt die man op zijn eigen rijdier en zo loopt hij ermee naar de herberg, zodat die beroofde man daar kan eten en kan slapen. Nu jongens en meisjes, die vraag. Wie is er het dichtste bijgekomen? Ja, die derde natuurlijk. Maar het is een Samaritaan. Ja, en dat geeft dan niet meer. Voor die geslagen en die verwonde man is dat niet belangrijk. Die is natuurlijk blij dat hij wordt geholpen. Als jullie kinderen met een groepje een opdracht moeten maken, of je maakt voor een spel, een team, hebben jullie het dan ook. Dat je eigenlijk niet met die wil. Of eigenlijk niet met die wil. Het is een beetje anders. Daar wil je niet mee samen. Maar als je nou in grote nood zit. Er is iets aan de hand. Levensgevaarlijk. Je bent in het water gevallen. Je kunt er zelf niet uitkomen. Maar dan haalt het zeker niet uit wie jou helpt. Dan zeg je niet, nou, maar die moet mij niet helpen. Nee. Of wel gemeente. Zou u zelfs dan afstand houden? Wanneer u oud wordt, Wanneer u in een verzorgingshuis komt en u hebt steeds meer hulp nodig. En laat ik maar dit als voorbeeld nemen. Er werken in dat verzorghuis heel veel moslima's met een hoofddoek. En u bent daar niet zo vertrouwd mee. Kun je dan zo hoogmoedig zijn dat je je door hen niet wil laten helpen? Of zijn er anderen waarvan je zegt, nou die niet? Of in het samen gemeente zijn en wanneer we met elkaar het avondmaal houden, misschien is deze of gene best wel wat anders dan u zelf. Anders in geloofskennis, in sociale omstandigheden, in kerkelijke opvattingen. Houdt u afstand of komt u elkaar naderbij? Wat Jezus ons leert is, bekijk het vanuit die positie van dat slachtoffer. Die er hulpeloos en machteloos op de grond ligt. Die half dood is en het alleen niet zal redden. Vanuit die plek komt de Samaritaan dichterbij. Dat is de naaste. Om lief te hebben. Maar die wetgeleerde, met zijn vragen voor Jezus, die ziet zichzelf absoluut niet in die positie. Die voelt zich sterk. Die wil zelf vooral goede dingen gaan doen. En daarom waardeert die man Jezus ook niet. Daarom hoeft Jezus niet dichter bij hem te komen om hem te helpen in zijn nood. Want die Samaritaan in de gelijkenis, dat is Jezus Christus. Die vraagsteller die had moeite met Jezus. En ook Jezus, ja, die werd gezien als niet helemaal zuiver. Maar wat doet hij? Jezus die helpt zieken. Hij helpt bezetenen. Hij komt hen dichtbij. Met innerlijke ontferming. Wie is mijn naast? Zal Jezus dat niet zijn? De heiland die niet aan mensen voorbij loopt, maar die hun nood ziet, die hun leven herstelt. Onder de mensen wordt hij veracht. Wetgeleerden willen met hem debatteren, maar een verslagen geest, een stervend mens, iemand die weet hoe diep hij verloren ligt, die ziet hoe dicht juist de gekruisigde naar ons toekomt. En zo mag ik ervaren dat hij mij opzocht, dat hij mij nieuw leven geeft. Zal ik deze redder niet liefhebben? Jezus, liefhebben met heel mijn hart. De wetgeleerde die wilde zichzelf rechtvaardigen. Juist dat moet radicaal veranderen. Zo blijkt telkens weer uit het onderwijs van Christus dat we ons gaan vernederen. Dat ik moet zien dat ik hulp nodig heb. Wat doen? Wat moet je doen om het eeuwige leven te beërven? Ach, als je half dood neerligt, wat kun je dan? Dan moet je leven worden gered. En dat gebeurt. Daarvoor komt de helper, het is Jezus en hij draagt je naar zijn huis. En dat zal je een hart geven, een hart vol liefde voor hem. Dat zal u het verlangen geven om naar zijn stem te luisteren, om er naar uit te zien, te zitten aan zijn tafel. En daar Christus te eren, hij die u het leven gaf. Tot slot het laatste punt. We zagen de vraag van de wetgeleerde, de reactie van Jezus, de praktijk van de liefde. Wat staat er in de wet? God liefhebben met alle kracht en u naast als uzelf. Nee, Christus schuift dat niet aan de kant. Hij bevestigt dat. Dat moet u doen. Maar bedenk goed, beste wetgeleerde, God liefhebben, dat betekent zijn zoon eren. Want dat wil God toch zeker bij u en bij mij zien, dat we zijn zoon zullen geloven, dat we de zoon vertrouwen, hem eren, hem aanbidden. Wie de zoon verwerpt, verwerpt de vader. Hij is de grootste vreugde voor de vader. Wanneer u zijn zoon lief hebt, wanneer zijn zoon alles voor u is, dat u hem erkent als heiland, als uw middelaar, dat u hem gehoorzaamt als koning, dat u ook zijn geboden van harte wilt bewaren en dan niet uzelf rechtvaardigen, maar als een hulpeloze u laten helpen, als een zondaar u met God laten verzoenen, als een krachteloze uw vertrouwen stellen op Christus. Zo zult u God eren. Is Hij ook in uw leven u nabijgekomen? Jezus, dan moet u Hem lief hebben. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, schrijft Johannes. En dat is ook de bron om anderen lief te hebben. Broeders en zusters in de Heere, andere mensen die in uw nabijheid komen, om die het goede te doen. Te geven, uit liefde, al zou het een Samaritaan zijn. Wie is er voor u? Een soort Samaritaan. Wie is er voor u? Iemand wie je stiekem een beetje neerkijkt, maar je liever wat omheen loopt. Misschien dat u bepaalde mensen een beetje dom vindt. Of dat je denkt, ja, dat zijn van die lastige mensen, ze hebben altijd wat te zeuren. Of omdat ze zo vreselijk ouderwet zijn in jouw oog. Nou, kijk deze week nog eens in de spiegel. Zijn wij geneigd om op deze of gene neer te kijken, zo'n Samaritaan? Zal dat toch niet die naaste zijn om lief te hebben? Wie nederig wordt, die zijn eigen lenden leert kennen, die krijgt genade om de naaste lief te hebben als zichzelf. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Niet langer mezelf rechtvaardigen. Wie dat doet, staat er nog buiten. Wie zichzelf vrij spreekt en goedkeurt, heeft nog geen genade, wordt niet genodigd tot Christus tafel. Wat moet u doen? Leer uzelf kennen. Als een verloren mens. Als die half dode man langs de weg die hulp nodig heeft. Erken voor God dat u een stervende bent. Iemand die zonder genade niet kan leven. Geen hoop hebt. Wie die positie inneemt, die komt dichterbij anderen die Jezus ook lief hebben. Die kunnen zich niet verheffen boven zijn lichaam. Wie lijkt u het meest van al die figuren uit de gelijkenis? Op de priester, de leviet, de Samaritaan of op de beroofde man? Erken maar de verbondenheid met die laatste. En zo mag u weten dat Jezus uw naaste werd. Hij kwam u naderbij. Hij werd onze redder en zijn zorg. Strek zich uit van zondag tot zondag. Hij bereidt ook een tafel voor vermoeide reizigers. Voor verslagen zielen zullen we zo naar het avondmaal toeleven. Christus onze helper. Hij gaf zijn lichaam en bloed. Hij brengt brood en wijn. Hij voedt de hongerige met zijn genade. En u, wat moet u doen? Heb hem lief. Heb hem lief, ook al zien we hem niet. Heb Christus lief. En laat zijn liefde ook u trekken. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 36. Het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. En wat er verder volgt in Psalm 36, vers 2. Laten we nu samen danken en bidden. Trouwe God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus, u brengen wij de dank voor uw woord, voor het zenden van uw Zoon, Hij die de Heiland is, die in zijn rijkdom, zijn grote barmhartigheid en liefde, zondaren opzoekt om hen te redden, een nieuw leven te geven, zo de weg te openen door zijn bloed, het bloed van Christus, tot het eeuwige leven. Heer, u brengen wij daarvoor de lof. En leer ons om ook in die weg te gaan, naar het woord van Jezus te luisteren en ons zo ook in geloof en die zorg over te geven. Wees zo onze redder, o Zoon van God, Jezus Christus. En vernieuw ons met uw Heilige Geest. En mogen zo van uw genade leven. Wanneer we daarna luisteren naar het evangelie, maar ook dat we dat mogen ervaren wanneer we in de gemeente het heilige avondmaal houden. Wilt u ook daarin en ieder van ons gedenken. We brengen u de dank voor uw zorg over het leven, voor de vreugde die daarin zijn, voor het goede wat we mogen ontvangen in werk en gezin, in de dingen van het kerkelijk leven. U brengen we daarvoor de dank. We danken u ook met het gezin van Gerben en Marinda Blokland, dat u daar een zoon en broertje hebt gegeven. We danken u voor dat nieuwe leven, voor Manoach, en dat u het leven hebt gespaard en geschonken. Alle lof is voor u, want bent u daarin goed en trouw. We mogen zo ook in verwondering de dank bij u brengen en bidden voor dit gezin. Wilt u hen zegenen, de ouders helpen en Heren, dat ze ook met de hulp van uw Heilige Geest en met uw wijsheid voor hun kinderen, voor Manoach en Joas, zullen zorgen en mogen opvoeden bij uw woord. U brengen we ook ons gebed voor de nabestaanden van Toon Baron uit Kerkwijk. Nu hij na een ernstige ziekte is overleden. Heere, wilt u zijn vrouw Gerda gedenken, haar kracht en hulp geven, de kinderen, kleinkinderen, anderen die hem kenden en nu er afscheid genomen moest worden. Wij bidden van u, Heere, wilt u met uw troost en hulp nabij zijn. Geef dat het licht van uw woord, ook in het verdriet, ons kracht en moed mag geven. We willen ook bidden voor mevrouw De Haas, die morgen verhuist naar de Lindeboom in Ammerzoden. Mevrouw De Haas Struik, wilt u haar daarin ook nabij zijn en een gezegende tijd geven op haar nieuwe woonomgeving. We willen u danken voor de inzet van diaken van Wijnen in het ambt van diaken en in de kerkraad de achterliggende jaren. Dat hij zijn bijdrage daarin mocht leveren, zijn plaats kon innemen. Wij brengen u daarvoor de dank en de lof. Heren, wilt u het ook zegenen. We danken u voor de onderlinge samenwerking met elkaar. En we bidden, wilt u hem en zijn gezin ook zegenen. En alles geven wat nodig is en tot een zegen stellen. Wees hen ook van dag tot dag nabij. We bidden u voor andere zieken in onze omgeving, maar ook voor de noden die er in de wereld zijn. Mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Heere, gedenk hen. In China zijn zulke grote gebieden daardoor getroffen. Geef dat de hulp, de mensen ook ondersteund. Wees met uw troost nabij. U bidden voor christenen en kerken in China. Wanneer dit ook voor hen een beproeving is en zij in moeilijke omstandigheden verkeren, wilt u hen ook troosten met uw woord. Heere, zo'n machtig rijk, wat veel invloed heeft in de wereld, wat wel soms lijkt op het Babel waarover de Bijbel spreekt, en dat in toenemende mate ook uw kerk onderdrukt. Heere, en geef dat er dan ook wordt erkend dat zij mensen zijn en geen God. Wilt u daarin ook geven dat uw oordeel tot een zegen zal zijn? U bidden we dat u deze dag ons nabij blijft. Schenk ons uw bescherming tegen alle gevaren die er kunnen zijn. Geef ons de zegen van de rust. Mogen we ons zo aan uw dienst wijden. En dat we uw woord in ons hart bewaren. En daarna leven ook van dag tot dag. Maak ons tot een zegen. Ook voor de mensen om ons heen. Voor de wereld waarin we staan. Dat we uw licht met ons meedragen. Dat in ons leven zal blijken wie de Heer Jezus Christus is. Opdat ook anderen worden gebracht tot uw woord. En u gaan zoeken en mogen leren kennen. We leggen zo deze dingen voor u neer. En we danken en bidden al deze dingen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan tot slot zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.